Gemeente, eerst enkele afkondigingen namens de kerkenraad. Zondag 26 juli is er om 10 uur leesdienst en om 19 uur hoopt dominee Buis uit Elspeet voor te gaan. Dit alles zo de Heere wil en wij leven. De collecten voor deze zondag zijn tijdens de dienst de eerste voor de diaconie, de tweede voor instandhouding eredienst en bij de uitgangen voor de kerkvoordij. De collecte kunt u ook overmaken op de rekening van de kerkvoordij. Alle collecten worden van harte bij u aanbevolen. Laten we deze dienst gaan beginnen. Onze hulp en onze enige verwachting, sta in de naam des Heren, die hemel en aarde geschapen heeft, die trouwen houdt en eeuwig leeft en die nooit laat varen enig werk dat zijn hand begonnen is. Amen. Genade zij u en vrede van God de Vader, die is en die was en die komen zal, en van de zeven geesten die voor zijn troon zijn, en van Jezus Christus, die de getrouwe getuige is, de eerstgeborene uit de doden en de overste van al de koningen der aarde. Amen. Wij willen zingen Psalm 78, daarvan het derde vers. Want God heeft zijn getuigenis gegeven aan Jacobs huis, een wet om naar te leven. 78, daarvan het derde vers. Wij belijden ons algemeen, ongetwijfeld en christelijk geloof door in te stemmen met de 12 artikelen. In aansluiting daarop willen wij zingen Psalm 103, daarvan het tweede vers. Loof hem die u al wat gij hebt misdreven, hoeveel het zij, genadig wil vergeven. 103 vers 2. Na de belijdenis van ons geloof, en ieder onze spreken in zijn of haar hart aldus. Ik geloof in God den Vader, den almachtige schepper des hemels en der aarde, en in Jezus Christus, zijn enig geboren Zoon, onze Heere, die ontvangen is van den Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en begraven, nedergedaald ter helle. Ten derde dagen, wederom opgestaan van de doden, opgevaren ten hemel, zittende ter rechterhand Gods, des Almachtigen Vaders, van waar hij komen zal om te oordelen de levenden en de doden. Ik geloof in den Heilige Geest. Ik geloof één heilige, algemene, christelijke kerk, de gemeenschap der heiligen, vergeving der zonden, wederopstanding des vleeses en een eeuwig leven. Amen. De schriftlezing voor deze middag is uit Gods heilig en onfeilbaar woord en wel uit Psalm 51. De gehele Psalm 51, waar we lezen een psalm van David voor de opperzangmeester. Toen de profeet Nathan tot hem was gekomen, nadat hij tot Bathseba was ingegaan, zijt mij genadig, o God, naar uw goedertierenheid. Delg mijn overtreding uit naar de grootheid uw barmhartigheden. Was mij wel van mijn ongerechtigheid en reinig mij van mijn zonde. Want ik ken mijn overtredingen en mijn zonde is steeds voor mij. Tegen u en u alleen heb ik gezondigd en gedaan wat kwaad is in uw ogen, opdat gij rechtvaardig zijt in uw spreken en rein zijt in uw richten. Zie, ik ben in ongerechtigheid geboren en in zonde heeft mij mijn moeder ontvangen. Zie, gij hebt lust tot waarheid in het binnenste, en in het verborgene maakt gij mij wijsheid bekend. Ontzondig mij met hyssop, en ik zal rein zijn. Was mij, en ik zal witter zijn dan sneeuw. Doe mij vreugde en blijdschap horen, dat de beenderen zich verheugen die gij verbrijzeld hebt. Verberg uw aangezicht van mijn zonden en delg uit al mijn ongerechtigheden. Schep mij een rein hart, o God, en vernieuw in het binnenste van mij een vaste geest. Verwerp mij niet van uw aangezicht en neem uw heilige geest niet van mij. Geef mij weder de vreugde uws heils en de vrijmoedige geest ondersteunen mij. Zo zal ik den overtreders uw wegen leren en de zondaars zullen zich tot u bekeren. Verlos mij van bloedschulden, o God, Gij God mijns heils. Zo zal mijn tong uw gerechtigheid vrolijk roemen. Heere, open mijn lippen, zo zal mijn mond uw lof verkondigen. Want Gij hebt geen lust tot offeranden, anders zou ik ze geven. In brandoffers hebt Gij geen behagen. De offeranden Gods zijn een gebroken geest. Een gebroken en verslagen hart zult Gij, o God, niet verachten. Doe wel bij Sion naar uw welbehagen. Bouw de muren van Jeruzalem op. Dan zult Gij lust hebben aan de offeranden der gerechtigheid, aan brandoffer en een offer dat gans verteerd wordt. Dan zullen zij varren offeren op uw altaar. Tot zover de schriftlezing. Dan willen wij nu het aangezicht van de Heere zoeken om hem te bidden, om een onmisbare zegen. Laat ons bidden. Heere, vergun het ons dat wij ook aan de middag tot u mogen naderen in het gebed. Tot u de God van hemel en aarde, heilig. O, hoe kunnen wij tot u naderen? Het is toch alleen door u, o Heer Jezus Christus, dat ook wij dan dat gebed mogen ontvangen uit genade, zoals ook hier in deze psalm telkens terugkwam, waar David mocht bedelen aan de troon van uw genade, mocht pleiten op wat u had aangebracht. Ja, Heere, hij kon niet leven zonder en buiten u, en hij wist dat hij alles verzondigd en verbeurd had, dat zijn zonde uitgedelgd moest worden. O, zoudt u het willen geven, Heere, dat wij u onze zonde mogen belijden, als gemeente, maar ook als persoon. En zoudt u die uit willen delgen, willen wegnemen, alle hinderingen willen wegnemen, die er kunnen zijn tussen u en de ziel. Opdat we met een verbroken hart en een verslagen geest toch ons naar u mogen wenden, tot u die God bent, die nog te doen wil hebben met een krom en verdraaid geslacht, die nog, Heere, toe wil brengen wat nog buiten u door, ja, in de zonde leeft, die u toe wil brengen, Heere, om zalig te maken, om te brengen in de voorhoven van uw huis, om te spreken tot de ziel, dat u alleen zalig maakt, dat u om wil zien naar het verlorene. U hebt het ons laten weten dat u gekomen bent om het verlorene te zoeken. Heere, nu geldt, nu zijn er toch twee soorten mensen, of die gevonden zijn, of die verloren zijn, ook hier in deze gemeente en onder hen die met ons meeluisteren. En dan bidden wij u, zoudt u het ons willen bekendmaken, Heere, ieder persoonlijk, of we nu behouden zijn of verloren. Opdat we, als we dat zien en weten, stel voor dat we verloren zijn, dat we tot u zouden roepen om genade. U hebt ons ook hier in deze psalm, spoort u ons aan om het voorbeeld van David te volgen, om van u alleen hulp en heil te vragen en te zoeken. Ja, en dan kent u een ieder, o Heere, ook al zijn we nog jong, al nog kind. Wil toch geven dat ze het mogen horen, dat er nog een nieuw hart te verkrijgen is bij u. Maar ook als ze ouder worden, als ze al jongen of een meisje, die in het midden van dit leven komt te staan op de scholen En waar ze ook zijn of werken, o houdt u ze vast. Heer, u weet het, we leven in een tijd waarin alles maar moet kunnen. Ook die zaken die u verboden hebt in en door uw woord. Ook als wij denken aan de omgang tussen jongen en meisje. O Heere, dat ze toch zuiver mogen blijven totdat ze in het huwelijk gaan, dat ze toch uw geboden mogen volgen, ziende op u en op wat u bereid hebt voor degene die u vrezen, dat ze niet overgeworden worden aan de lusten van het vlees en van dit leven, dat lokt zo sterk, dat op ons allen afkomt. O, bewaar ons voor al de strikken die toch er zijn en die op ons afkomen. Ja, Heer, en dan geldt het voor ons allemaal, dat dat vlees altijd maar wil zondigen en dat wij u nodig hebben om te strijden tegen de zonde, om de zonde te haten, te vlieden. O, wil ook de jeugd dat geven, dat ze mogen leven uit uw woord en naar uw woord. En u mogen aankleven om dat nieuwe leven, om dat leven dat u hebt verworven, dat u ook aan kinderen en aan jongelingen wil geven. Om uw voetstap te zetten, om een getuige te worden, daar waar u roept en zendt. Heere, maar ook al zijn we ouder, zoudt u ook hen die getrouwd zijn, bewaar hun huwelijken, ja, bewaar ze bij uw woord. Ook dan, Heere, komen al deze dingen op hen af. De duivel gaat rond als een briesende leeuw. En hij weet precies hoe hij ons moet verleiden. Hij weet precies, Heere, hoe wij verloren kunnen gaan. Ach, zou het u toch willen geven dat gezien wordt dat de duivel een verrader, een leugenaar is van de beginnen, en dat u alleen God bent, die zelfs uw zoon wilde geven om het verlorene te zoeken en zalig te maken. Hoe erg het ook geweest zou kunnen zijn. O, red nog, Heere, wat verloren ligt, breng nog toe, en dat er nog blijdschap mag zijn in de hemel vanwege zondaren die zich bekeren, omdat u trekt, omdat u werkt in de ziel door uw Heilige Geest. O, geef nog gebed, ook in de gemeente, dat we u mogen aanlopen als een waterstroom, dat u uzelf nog komt te verheerlijken, ook in het midden van deze gemeente, hier in Hollandse Veld of Nieuwlanden, en dat er getuigenis mag uitgaan van ons, ook op alle die om ons heen wonen en leven. Heere, dat ze gaan zien wat uw werk is en wat het niet is. Opdat er een vraag komt, wat is het toch dat u hebt en wat ik mis? Ja, Heere, u laat toch uw kinderen, die gebruikt u toch om ook anderen te trekken, om te laten zien dat u God bent, die uw woord en de prediking van uw woord gebruikt om zielen te trekken, te behouden. Heere, wij dragen aan u op het werk van evangelisatie en van zending. Zoudt u op al die plaatsen waar u uw kerk hebt gezonden, uw knechten, uw kinderen, wil nog toebrengen. Ook daar waar ze verdrukt worden, vervolgd, ja, gedood worden. Dat gebeurt ook als we denken aan Nigeria en andere plaatsen. Alleen omdat ze u dienen, omdat ze uw woord lezen. O, bewaar ze, ook daar waar oorlog is. O Heere, waar we telkens horen dat kerken gesloten worden of dat ze vervolgd worden, wilt u ze behoeden en bewaren. En geef dat we gebed mogen hebben, ook voor hen. Gedenk onze kerk, we denken aan de synode. Heere, zoudt u ook hen, de leden, toch licht en wijsheid willen geven, dat ze toch naar uw woord ook daar hun stem mogen geven, verantwoordelijk zijn. Bedenken aan hen die toch dat werk hebben uit te voeren. Bedenken aan de commissies die hen bijstaan. Bedenken aan de school waar de studenten opgeleid worden. Hoe nodig is ook daar dat uw geest toch datgene wat ze bestuderen, wat ze lezen, vanuit uw woord en wat over uw woord gaat, dat het gezegend wordt, opdat ze, Heere, als straks als de roep komt en de zending, dat zij weten hoe uw woord te verkondigen en wat verkondigd moet worden. O Heere, wil u zelf nog betonen en leiden door uw woord en geest, dat ook in onze kerk toch de bazuin een helder geluid mag geven. Wij bidden u voor ons koningshuis, de koning, de koningin. Wil hen geven wat zij nodig hebben samen met hun dochters, om dat leven te leven wat u ook hen voorhoudt, gebied vanuit uw woord. Heere, wil ze geven dat ze gedragen worden door het gebed, om de weg te gaan die u voorstelt. We denken aan de regering, we denken aan alle die een taak hebben te verrichten, het zij landelijk, provinciaal of plaatselijk. Dat toch uw geest, de geest der genade en der gebeden, uitgestort worden over ons volk. Ja, Heere, dat alle waar u woont en werkt, bezet worden met die last, voor ook voor ons volk. Dat er een wederkeer mag komen tot u, de levende God. O Heere, gedenk ons ook deze middag, als wij uw woord hebben te bedienen, als wij hebben te spreken over deze zondag. Gedenk de ganse gemeente in alle zorgen en noden. O, wil nog wonderen werken van genade en bekering. Wij bidden het u om Jezus wil alleen. Amen. Gemeente, wij willen vanmiddag met de hulp des Heeren behandelen de Heidelbergse Catechismus zondag 51 en daarvan vraag 126. Die luidt: welke is de vijfde bede? Vergeef ons onze schulden, gelijk ook wij vergeven onze schuldenaren. Dat is, wil ons, arme zondaren, al onze misdaden en ook de boosheid die ons altijd aanhangt, om des bloeds van Christus wil niet toerekenen, gelijk wij ook dit getuigenis uw genade in ons bevinden, dat ons ganse voornemen is onze naaste van harte te vergeven. Wat houdt vergeving in? Het gaat in de eerste plaats om de bede om vergeving en in de tweede plaats om het vergeven van de naaste. Maar eerst willen wij nu gaan zingen Psalm 32, daarvan het eerste en het derde vers. Welzalig hij, wiens zonden zijn vergeven, die van de straf voor eeuwig is ontheven. En het derde: bekend, o Heere, aan u oprecht mijn zonden. Ik verborg geen kwaad dat in mij werd gevonden. 32, daarvan het eerste en het derde vers. Gemeente, in Handelingen 7 wordt geschreven over Stefanus, een van de diakenen, die de apostelen hielp met de verdeling van het voedsel aan de Griekse weduwen. Hij was een man van wie staat dat hij vol van het geloof en van de Heilige Geest was. Hij deed wonderen en tekenen onder het volk. Sommigen van de synagogen, die van de verschillende Joodse gemeenschappen uit de landen rond Israël kwamen, twisten met hem. Zij konden niet weerstaan de wijsheid en de geest door welke hij sprak. Het was met kracht. Er brak een oproer uit en hij werd voor het Sanhedrin gebracht. Het slot was dat zij zo boos werden dat zij Stefanus de stad uitwierpen en hem stenigden. Maar voordat hij stierf, bad hij: Heere, reken hun deze zonde niet toe. Kunt u het zich voorstellen, als de stenen op u afkomen, dat u dat kunt bidden? Zouden niet eerder de vuisten omhoog gaan? Zoveel genade mocht deze Stefanus ontvangen. Hij vergaf zijn moordenaars hun zonde. Waarom? Misschien vraagt u zich dat af. Omdat ook zijn zonden vergeven waren. Het is een voorbeeld van de bede: en vergeef mijn schulden, gelijk wij ook onze schuldenaren vergeven. Hoort u het? Vergeef mijn schulden, gelijk wij ook onze schuldenaren vergeven. Kunt u het nazeggen? In de Heidelbergse Catechismus is nu aan de beurt van behandeling de vijfde bede van het Onze Vader. Eerst ging het in de bede om ons dagelijks brood, om de behoefte van het lichaam voor deze tijd waarin we leven. En nu komt aan de beurt wat nodig is voor het eeuwige leven. En daarin gaat het in het eerste deel van deze vijfde bede om het weer Gods genade en gunst te mogen ervaren, waaruit we door de zondeval uitgevallen waren in de vergeving van onze zonden. Het tweede deel gaat het erom om weer in vrede met onze naasten te leven, de vergeving van onze schuldenaren. Dus het eerste, de vergeving van onze zonden, en nu de vergeving van onze schuldenaren. Als wij spreken over de vergeving van onze schulden, is het goed om terug te gaan naar wat daarover gezegd wordt in het stuk der verlossing. In vraag 21 wordt de vraag gesteld: wat is een waar geloof? Daar komt terug dat niet alleen anderen, maar ook mij vergeving der zonden, eeuwige gerechtigheid en zaligheid van God geschonken is. Uit louter genade, alleen om de verdiensten van Christus wil. Er komt niets van u en van ons bij. Het gaat hier om iemand die is ontdekt aan zonde en schuld, die het eens werd met Gods recht. Hij gaat beseffen dat God rechtvaardig is en dat hij tegen alle geboden van God heeft gezondigd. En wat is het dan een wonder dat God ook barmhartig en vol van genade is, dat God zijn enig geboren zoon gegeven heeft, dat een ieder die gelooft, niet verderven, maar het eeuwige leven hebben. Johannes 3, vers 16. Ieder die gelooft, brengt de Heere op die plaats. Het gaat door een weg heen, zoals u vindt in Psalm 51, vers 9, berijmd. Gods offers zijn een gans verbroken geest. Door schuldbesef, getroffen en verslagen. Dit offer kan uw heilig oog behagen. Het is nooit, o God, van u veracht geweest. Vraag 56 van de Heidelbergse Catechismus vraagt: wat gelooft gij van de vergeving der zonden? Dat God ondes genoegsdoens van Christus wil? Al mijn zonden, ook mijn zondige aard, waarmee ik al mijn leven lang te strijden heb, nimmer wil gedenken, maar mij uit genade de gerechtigheid van Christus schenken, opdat ik nimmer meer in het gericht Gods komen. In vraag 60 wordt de vraag hoe we rechtvaardig voor God zijn nog rijker beantwoord. Het antwoord luidt daar: alleen door een waar geloof in Jezus Christus. Alzo dat al is het dat mij mijn conscientie aanklaagt, dat ik tegen al de geboden van God zwaarlijk gezondigd en geen daarvan gehouden heb, en nog steeds tot alle boosheid geneigd ben. Nochtans, God, zonder enige verdienste mijnerzijds, uit louter genade, mij de volkomen genoegdoening, gerechtigheid en heiligheid van Christus schenkt en toerekent. Evenals had ik nooit zonde gedaan, gehad, nog gedaan. Ja, als had ik zelf de gehoorzaamheid volbracht, die Christus voor mij volbracht heeft, in zoverre ik zulke weldaad met een gelovig hart aanneem. Waar dit gebeurd is, die bidt vergeving ons onze schulden. Het is iemand die beleden heeft dat hij in Christus rechtvaardig voor God is, en gelooft in de vergeving van de zonden. Degene die dit bidt, is niet iemand die nog geen vergeving van zonden heeft ontvangen. Het is ook niet iemand die eerder schuldvergeving heeft ontvangen, opnieuw heeft gezondigd en nu gelooft dat hij opnieuw vergeving nodig heeft voor deze nieuwe schulden. Degene die hier bidt, is iemand die leeft van Christus' volbrachte werk, die weet van de vergeving van schulden door zijn bloed en van de verzoening met God. Dit is een gebed van iemand die heeft mogen geloven dat al zijn zonden uit het verleden, het heden en de toekomst zijn vergeven en verzoend. Als een kind van God opnieuw gezondigd heeft, dan nadert dit kind tot zijn liefhebbende en vaderlijke God. Vanuit die stand van geloof en bidt om vergeving van schulden, opdat hij opnieuw mag weten dat hij vergeven is. Wie zal beschuldigingen inbrengen tegen de uitverkorenen Gods? Wie God is het die rechtvaardig maakt. Wie is het die verdoemt? Christus is het die gestorven is. Ja, wat meer is, die ook opgewekt is, die ook ter rechterhand Gods is, die ook voor ons bidt. Romeinen 8. Hier wordt de zalige toekomst van Sion getekend, van allen die in Christus zijn. Er zijn mensen die beweren dat als de zonden vergeven zijn, men niet meer om vergeving hoeft te bidden. Het betekent dat als men gerechtvaardigd is, men antinomiaans denkt. Dat wil zeggen dat men kan doen wat men wil, want alle zonden zijn toch al vergeven. Antinomiaans betekent letterlijk tegen de wet. Paulus behandelt het in Romeinen 6, vers 1 en 2. Wat zullen wij dan zeggen? Zullen wij in de zonde blijven, opdat de genade te meerder worden? Dat zij verre. Wij die der zonde gestorven zijn, hoe zullen wij nog in dezelfde leven? U begrijpt wel dat het woord van God nooit een vrijbrief geeft om zich in de zonde uit te leven. Jezus zegt in Johannes 14, vers 15, indien gij mij lief hebt, zo bewaart mijn geboden. Dat zegt Jezus zelf. Indien gij mij lief heeft, zo bewaart mijn geboden. Als een ziel verzoening met God in Christus heeft, in en door het geloof, dan gelooft hij dat zijn zonden zijn vergeven. Hoe wordt deze vergeving ervaren? Dat is niet alleen de eerste keer, maar ook telkens wanneer er in de geloofsomgang met God sprake is van inleving van de zonde en van de tekortkomingen. Dat is waarom er gesmeekt wordt om de kracht van het reinigende bloed van Jezus Christus te mogen ervaren. En weer de stem van de liefhebbende Vader in Christus te horen. Dat wordt nu beoefend in het gebed, vergeef ons onze schulden. In het telkens naderen met deze bede in eigen armoede, ontvangen wij alleen getuigenis van zijn vergevende liefde in Christus, in ons hart, hier van binnen. Als wij zo voor Gods aangezicht mogen verschijnen, zullen wij zien dat onze handel en wandel vol zonden, tekort en schuld zijn. En dat wij niet hebben geleefd tot Gods eer. Als God zijn licht laat schijnen over ons leven, dan gaan we zien dat we hier op mensen hebben vertrouwd. En daar op eigen kunnen en weten. En zo God niet nodig hebben gehad. Of dat we hebben gesproken waar we hadden moeten zwijgen. Of gezwegen waar we hadden moeten spreken. God heeft ons geschapen naar zijn beeld in kennis, gerechtigheid en heiligheid. We zijn in de zonde gevallen in Adam. En nu, na genade, moeten we nog belijden dat er telkens zoveel barsten en scheuren in dat beeld zijn. Zo voor Gods aangezicht gaan we zien wie we zijn, gezondigd tegen Gods heilige wet. En vooral gezondigd tegen de liefde van God. die God aan ons bewezen heeft, die voor ons die geloven te lijden en te sterven. Het doet dan pijn om tegen de liefde van God gezondigd te hebben. Kennen we dit dagelijks naderen tot God in Christus? Om daar als een arme zondaar aan zijn voeten te pleiten op het borgwerk van Christus? Mag u zo telkens ervaren dat God in Christus blijken van zijn gunst geeft in en door zijn woord? Mag u daar iets van ervaren? Waar gaat het om? Dat we telkens bij vernieuwing de vergeving ervaren die ons eenmaal voor het eerst geschonken werd. En daarom vermaalt de apostel Johannes ons, indien wij onze zonden belijden, hij is getrouw en rechtvaardig dat hij ons de zonde vergeven en ons reinigen van alle ongerechtigheid. En dan verder, mijn kinderkens, ik schrijf u deze dingen, opdat gij niet zondigt, en indien iemand gezondigd heeft, we hebben een voorspraak bij de Vader, Jezus Christus, de rechtvaardige. In Johannes 1 en 2. Christus is opgevaren ten hemel om daar te zitten aan de rechterhand van de Vader. Want hij heeft een eeuwige verzoening aangebracht voor al de zijnen. Zijn werk is nog niet af, want daar, aan de rechterhand van de Vader, bidt hij voor al de zijnen. Hij bidt opdat zijn werk op aarde uitgevoerd worden. Niet alleen dat zij bewaard worden, maar ook dat zijn werk tot uitvoering komt en onderhouden wordt. Psalm 22 geeft daarvan getuigenis. Zij zullen aankomen en zijn gerechtigheid verkondigen de volken dat geboren wordt, omdat hij het gedaan heeft. In het gebed vergeef ons onze schulden, belijdt een arme zondaar zijn zonde en misdaden. Deze ziel kan alleen maar vergeving vinden om Christus wil. Waar hij zijn toevlucht zoekt in Christus en pleit op zijn borgwerk en gewassen wordt door het bloed des Lams. Waar hij zo opnieuw mag weten dat zijn zonden vergeven zijn om Christus wil. En hij opnieuw mag ervaren in Christus te zijn. Wat gaat u dan zien? Dan zullen er vruchten openbaar komen. Eén vrucht die in deze vijfde bede genoemd wordt is: gelijk ook wij vergeven onze schuldenaren. Jezus bad aan het kruis: vergeef het hun, want ze weten niet wat zij doen. Hier komt de samenvatting van de 10 geboden openbaar. De naaste lief te hebben als uzelf. In het paradijs waren we geschapen naar Gods beeld in kennis, gerechtigheid en heiligheid. Dit beeld zien wij ook op een volmaakte manier in Christus. Alleen die herschapen worden en die vergeving van zonde en schuld leren kennen, zullen in beginsel aan dat beeld gaan beantwoorden in Christus. Een ziel die herschapen is, kent de liefde van God in zijn ziel. die door Christus is verworven en openbaar wordt in de liefde tot zijn naaste, ook tot zijn vijand. Het uitzicht in het vergeven van de schuldenaren. Als er beleefd wordt dat God zo'n vijand met zich verzoend heeft om Christus wil, is er zoveel liefde voor God, dat hij ook Gods schepselen lief krijgt, als vrucht van het geloof dat de Heilige Geest in hem werkt. Hoort u het? Als er liefde van God in uw ziel is, krijgt u ook liefde tot uw naaste. In een gelovige die de vergeving van zijn schulden ervaart, komt Christus openbaar. Zo Christus zijn moordenaars vergaf, zo zullen zijn kinderen hun vijanden vergeven in zijn kracht en genade. Kunnen ze niet in eigen kracht. In Matteüs 18, vers 23 en tot 35 lezen we over de knecht die 10.000 talenten schuldig was aan een zeker koning. De dienstknecht viel neer en bad hem, zeggende: Heer, wees langmoedig over mij en ik zal u alles betalen. De Heer, met barmhartigheid, innerlijk bewogen zijnde, heeft hem ontslagen en zijn schuld kwijtgescholden. De knecht echter, die uitging, ontmoette een mededienstknecht die hem 100 penningen schuldig was. Hij greep hem bij de keel en dreigde hem als hij zijn schuld niet zou betalen. Ook die dienstknecht viel neer en bad hem: Wees langmoedig, ik zal u alles betalen. Doch hij nam hem en wierp hem in de gevangenis. De andere dienstknechten waren zeer bedroefd geworden en verklaarden het aan hun heer. En die heer riep hem en verweet hem: Gij boze dienstknecht, al uw schuld heb ik u kwijtgescholden, terwijl gij mij gebeden hebt. Behoorde gij ook niet zo te handelen met uw mededienstknecht? Hij leverde hem aan de pijnigers over, totdat hij zijn schuld betaald zou hebben. Deze gelijkenis is ons gegeven als een les. Als wij kwijtschelding ontvangen voor een oneindige schuld, zouden wij dan niet onze schuldenaren kwijtschelding schenken voor een eindige schuld? Daar is nog een andere gelijkenis die het gebrek aan schuldbesef laat zien. In de gelijkenis van de verloren zoon en de oudste zoon. De oudste zoon was boos toen zijn vader de schuld van de jongste zoon, zijn broer, kwijtschold. De oudste zoon was blind voor zijn eigen schulden en wilde zijn broer niet vergeven. Matteüs 6, vers 14 en 15 benadrukt het aan ons: Indien gij de mensen hun misdaden vergeeft, zo zal uw hemelse Vader ook u vergeven. Maar indien gij de mensen hun misdaden niet vergeeft, zo zal ook uw Vader uw misdaden niet vergeven. Hoort u het? Hoe belangrijk dat het is dat wij ook onze naasten hun misdaden vergeven. In het verleden heb ik meegemaakt dat iemand in onmin leefde met zijn familie. En toen ik hem vermaande dat het nodig was om elkaar te vergeven en het goed te maken, hoorde ik zijn klacht: U weet niet wat ze mij wel aangedaan hebben. Wat blijkt hieruit? Deze man had geen zelfkennis. Want dan had hij ook gezien wat hij God en zijn naaste aangedaan had. De man had geen vergeving van zonde, want dan zou hij als vrucht van dat geloof zijn naaste hebben vergeven. De man was verbitterd en wilde boos blijven. Als we dat doen, dan zetten we de deur van ons hart open voor de duivel, die ons zal verleiden tot nog erger zonde. Hij zal het vuurtje wel opstoken, u achterdochtig maken en doen bedenken wat ze allemaal wel niet tegen u gedaan hebben. Wrok verteert de mens. Het komt ook voor dat er oneenigheid ontstaat over uw standpunt aangaande het woord. Als het om een zaak van het geloof gaat, kunnen we de naaste niet tegemoetkomen ten koste van de waarheid. Het mag nooit ten koste van de waarheid zijn. Bij geschillen gaat het om persoonlijk onrecht of kwaad dat ons is aangedaan. Gemeente, als er geschillen zijn die niet met het woord te maken hebben, maak het goed. Wees vergevingsgezind. Het komt nogal eens voor, vooral in besturen of kerkraden, dat er verschil van mening is over bepaalde principiële zaken. En dan verbindt men de persoon vaak met de zaak. U moet de minste willen zijn, wordt dan gezegd. Als het iets is dat tegen het woord ingaat, verwerpt u niet de persoon, maar de zaak. Men moet de minste willen zijn, ja, maar de zaak, als het om het woord gaat, laten staan. Het belangrijkste wat u nodig hebt om vergevensgezind te worden, is de vreze van zijn naam. Als u vergeving ontvangt van de Heere voor uw schulden, dan krijgt u een diep verlangen om ook uw schuldenaren te vergeven. Alleen al om de reden dat, als u dat niet zou doen, Gods naam gelasterd zou worden. Ik heb meegemaakt dat in een gemeente waar meerdere tafels nodig waren om het heilig avondmaal te houden, men bij de derde tafel aanging in plaats van bij de tweede tafel. En de reden was dat er iemand aan de tweede tafel deelnam met wie hij een probleem had. Als het zo ligt, is het onmogelijk dat u een zegen zult ontvangen onder de bediening van het heilig avondmaal. Want die man zou het goed gemaakt moeten hebben met die persoon. Alle belemmeringen dienen weggenomen te worden. In het verleden werd mij eens gevraagd of ik wilde bemiddelen tussen twee ouderlingen, omdat er spanningen tussen hen waren. Ik was toen zelf diaken en ik zag daar wel tegenop. En de zaak probeerde ik in het gebed op te dragen. En het werd duidelijk voor mij dat ik het niet kon en niet mocht weigeren. En eerst ben ik naar de ene ouderling gegaan om hem het probleem voor te leggen en uit te leggen. En met hem besprak hoe dat eventueel opgelost zou kunnen worden. En toen naar de tweede. En we zouden enkele dagen later samenkomen om het uit te praten. En weet u wat er gebeurde? De eerste bezochte ouderling zei: nee, ik ga zelf wel. Laat het ons samen maar uitpraten. En dat is gebeurd. En ze hebben zich weer met elkaar verzoend. Als ik ooit Gods goedkeuring kreeg, was het toen. Daarom Het is een teken en het is een voorbeeld om als er oneenigheid is, ook tussen twee ouderlingen of een ouderling en een diaken, of tussen twee mensen, om het niet te laten voortduren. Maar kom, laten wij eerst zingen psalm of het gebed des Heren, daarvan het zesde vers. Vergeef ons onze schulden, Heren, wij schonden al te snood uw eer. En verder, gebed des Heren, daarvan het zesde vers. Gemeente, wij hebben vanmiddag stilgestaan bij de vijfde bede van het gebed Het Onze Vader. In de Heidelbergse catechismus spreken de opstellers steeds tegen hen die geloven. Tot hen is het gericht. En zo is het ook bij de behandeling van Het Onze Vader. Het komt in dubbele mate terug in het gebed. Vergeef onze schulden, gelijk wij vergeven onze schuldenaren. Wij zijn niet in staat om onze schuldenaren te vergeven in en door het geloof, als wij niet weten wat het betekent dat onze zonden zijn vergeven. Het heeft te maken met de ontdekking van onze zonde en schuld. Als wij niet ontdekt zijn aan onze zonde en schuld, hebben wij geen vergeving nodig. Dan zijn we nog rechtvaardig in onze eigen ogen en hebben we geen genade voor zondaren. Wanneer we wel ontdekt zijn aan ons bedorven bestaan en wij vergeving hebben ontvangen van onze zonde door het geloof in Jezus Christus, die zich wilde vernederen tot in de dood, om verzoening aan te brengen, dan wordt het anders. Dan gaan we beleven wat de apostel Paulus schreef. Ik ben de grootste der zondaren, niet een ander. Dan staan we niet meer boven de andere zondaar, maar dan kunnen we ernaast gaan zitten. Dan geeft de Heere die genade, dat we de ander kunnen vergeven, omdat wij vergeven zijn. We kunnen het ook zo zeggen, dat sinds de wedergeboorte de liefde van God in uw hart is uitgestort, waardoor u liefde tot uw naaste krijgt. Gemeente, onderzoek uzelf of u met mensen in onmin leeft. Onderzoek of er mensen zijn die uw vergeving nodig hebben, omdat zij in het verleden iets hebben aangedaan in uw ogen. Scheld de duivel, want die zal proberen u daarvan af te houden. Want hij weet, als u de ander niet kunt vergeven, blokkeert dat uw vergeving met de Heere. Dus als u de ander niet kunt vergeven, blokkeert dat uw eigen vergeving van de Heere. Het kan zijn dat u het al meer dan eens geprobeerd hebt om het weer goed te maken. De ander was de oorzaak van de verwijdering, want hij heeft u iets aangedaan wat de verwijdering teweeg bracht. En wat is dan belangrijk? Het is dan nodig dat de vergeving als het ware op de plank ligt, die de ander op elk gewenst moment kan afhalen. En waarom is dat nu zo belangrijk? Wel, dan is de wrok weg uit uw hart. Dan is het van binnen al vergeven. Het allerbelangrijkste is dat u vergeving van de Heere hebt ervaren. En waarom is dat? Luister dan naar Psalm 32, vers 1. Welzalig hij, wiens zonden zijn vergeven, die van de straf voor eeuwig is ontheven, wiens wanbedrijf, waardoor hij was bevlekt, voor het heilig oog des Heere is bedekt. Welzalig hij, wiens zonden zijn vergeven. Waarom is dat zo belangrijk? Wel, dan kunt u God ontmoeten als u verlost bent van uw vlees en eeuwig de heerlijkheid mag beërven, waar Christus alles is en in allen. Daar is geen zonde meer of ander lijden, maar daar wordt de drie-enige God groot gemaakt tot in alle eeuwigheid. In dit verband wil ik ook uw aandacht vragen voor de drie kenmerken van de ware kerk. Eén daarvan is de tucht. Een lid van een gemeente begaat een openbare zonde, die wel bekend is bij de kerkenraad, maar waarover geen tucht wordt uitgeoefend. Op zo'n moment wordt de Heilige Geest bedroefd en trekt zich meer of minder terug uit de gemeente. Die zonde besmet de gemeente. Het betekent dat de kracht van het woord wordt teruggehouden en dat er minder of geen mensen tot bekering komen of opwassen in het geloof. Het is dan nodig dat de kerkenraad de zaak behandelt, de zondaar zijn zonde bekend maakt en tucht uitoefent. De bedoeling is dan dat de zondaar zijn zonde ziet, beleidt en vergeving ontvangt. Het andere gevolg is dat de belemmering voor de werking van de Heilige Geest is weggenomen. Dus dat de Heere weer terug kan komen. Misschien draagt u de last dat u bepaalde zonden niet kunt of niet wilt vergeven. Laat ik u dan nog één voorbeeld uit de schrift geven om u aan te sporen. Jozef, de zoon van Jacob werd eerst door zijn broers in de put geworpen en later als slaaf verkocht en naar Egypte gevoerd. U weet dat de broers van Jozef jaren later naar Egypte gingen toen er hongersnood was om daar koren te kopen. En na allerlei beproevingen die Jozef zijn broers oplegde, komt er een moment waarop Jozef zich aan hen bekend maakt. Jozef heeft hen vertroost dat zij niet bang hoefden te zijn dat hij zich zou wreken. Na de dood van vader Jacob werden deze broers weer bang dat Jozef het kwaad zou vergelden dat zij hem hadden aangedaan. Ziet u hoe dat zij wisten wat ze gedaan hadden, dat ze overtuigd waren van hun zonde en schuld? En dan komen deze broeders in naam van hun vader hem om vergeving vragen. En daar beleden zij hun kwaad en Jozef weende. Hij troostte hen en sprak naar hun hart: ik zal u en uw kleine kinderen onderhouden. Hij vergaf hen. Waarom? Jozef mocht zien op God en op zijn weldaden, op God de Heere met hoofdletters. Gemeente, u allen leeft in het heden van Gods genade. Ik wil eindigen met wat Psalm 34, vers 4 tot 6 onbereind zegt. Ik heb den Heere gezocht. En hij heeft mij geantwoord en mij uit al mijn vrezen gered. Ze hebben op hem gezien, ja, hem als een waterstroom aangelopen. En hun aangezichten zijn niet schaamrood geworden. Deze ellendige riep en de Heere met hoofdletters hoorde. En hij verloste hem uit al zijn benauwdheden. Hoort u het? Het komt terug dat het zoeken, het roepen, wordt gevolgd door het antwoord van de Heere, die hem redde uit al hun vrezen. Ze hebben op hem gezien, als een waterstroom, hem aangelopen. En hun aangezichten zijn niet schaamrood geworden. Ze zijn niet bedrogen geworden. Deze ellendige riep, de Heere hoorde en verloste hen uit al zijn benauwdheden. Ik wil eindigen met: beproef de Heere en u zult niet beschaamd worden. Amen. Laten we eindigen met gebed. Heere, u bent rijk van genade en van langmoedigheid. Als we terugzien de ganse geschiedenis waar de Bijbel over spreekt, maar ook daarna dat u langmoedig en barmhartig waart en bent tot nu toe. O, mogen wij krediet ontvangen, krediet op u. Geloof in u, dat we met verwachting en hoop u aanlopen als een waterstroom. Want u hebt ons uitgenodigd en u doet dat telkens weer. Dat hebt u vandaag, vanmorgen en ook nu gedaan. U hebt ons laten zien en horen wie dat u bent. Langmoedig, barmhartig, genadig, maar ook rechtvaardig. U hebt zelf willen lijden voor al die zondaren die het niet meer kunnen vinden bij zichzelf. O Heere, zou u ook hier zo de rijen willen doorgaan, dat onze harde harten worden verbroken en dat we geen rust meer hebben voordat we in u geborgen zijn. Mogen we elkaar aan u opdragen, hier en ook alle die thuis zijn, of die elders zijn, of die met ons meegeluisterd hebben, En wij bidden u om uw zegen. Zou u er uw zegen aan willen verbinden, wat ze ook vandaag gehoord hebben. En dat ze, Heere, u mogen aanlopen als een waterstroom. Dat ook hier gezien en gehoord wordt, dat u zielen toebrengt. Ja, Heere, ze zullen toch komen, van oosten en van westen, van noorden en van zuiden. Gedenk ons in de week die voor ons ligt, ook als we denken dat het vakantietijd is. Heere, bewaar voor de zonde, bewaar voor ongelukken, en leid toch door uw woord en geest, dat we die ware rust die er in u is, zullen mogen ontvangen. Wij bidden het u in de vergeving van onze zonden, om Jezus wil alleen. Amen. Dan willen we nog zingen Psalm 34, daarvan het derde vers. Zij sloegen het oog op God, ze liepen als een stroom hen aan. Dus derde vers van Psalm 34. Gemeente, ga in vrede en ontvang de zegen des Heren die we in zijn naam op u leggen. De genade van de Heere Jezus Christus en de liefde van God en de gemeenschap van de Heilige Geest zij met u allen. Amen.